Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Crime. Ze zeggen wel eens dat iedereen een dubbelganger heeft. En dat is ook wat de lokale radio- en tv-persoonlijkheid John Fritz Johnson uit Nebraska dacht toen hij in 1965 werd aangezien voor Lawrence Bader, die 7 jaar eerder op Lake Erie van zijn vissersbootje verdween tijdens een storm. De gelijkenis en het bewijs waren echter zo overweldigend dat de identiteit van de man al snel in twijfel werd getrokken. Waren John en Lawrence dan toch één en dezelfde man? Maar hoe kon dat dan? Wat was er in de tussentijd gebeurd? En hoe veranderde het leven van de betrokkenen in deze zaak? We bespreken het in deze aflevering. De destijds 30-jarige Lawrence, ook wel Larry genoemd, was een verkoper van keukengerei voor Reynolds Metal Corporation in Akron, Ohio. Hij was getrouwd met zijn vrouw Mary Lou en samen hadden zij 3 kinderen en een baby op komst. Op 15 maart 1957 besluit Larry een bootje te huren om te gaan vissen op Lake Erie. Maar dan gaat het mis. Larry komt die avond niet thuis en er breekt een storm uit. De volgende dag wordt het iets wat beschadigde gehuurde bootje teruggevonden op Lake Erie, maar zonder Larry. Er wordt nog naar hem gezocht, maar als hij niet wordt gevonden, vreest iedereen het ergste en krijgt de familie Bader een levensverzekering van $39.500 uitgekeerd. Jarenlang denkt men dat Larry die bewuste dag op het meer om het leven is gekomen. Tot een oude kennis van Larry op 2 februari 1965 ene John Fritz Johnson tegenkomt op een boogschutterstoernooi in Chicago. Wanneer hij John ziet, denkt hij meteen aan Larry. Niet alleen was Larry ook een boogschutterfanaat, maar de twee lijken ook nog eens zo extreem veel op elkaar dat de man het echt overweldigend vindt en meteen Suzanne Peka erbij haalt, het nichtje van de vermiste Larry. Ook zij kan haar ogen niet geloven. Ze is er zo van overtuigd dat deze man haar oom is, dat ze op hem afstapt en vraagt of hij haar oom Larry Bader is, die 7 jaar eerder vermist raakte. John ontkent alles en laat weten dat hij denkt dat het gaat om een misverstand. Maar Suzanne kan het niet laten rusten. Er bestonden van Larry nog vingerafdrukken die ooit waren afgenomen tijdens zijn diensttijd in het leger. En Suzanne wil deze graag vergelijken met de vingerafdrukken van John. Om een einde te maken aan het misverstand, stemt John daarom in om de vingerafdrukken te laten onderzoeken. En wat blijkt? Het is een match. De vingerafdrukken van Larry en John zijn exact hetzelfde. Iedereen, inclusief de man zelf, is in shock. De man zelf omschrijft het alsof hij een klap in zijn gezicht kreeg, omdat hij er echt van overtuigd was dat hij niet Larry was. Maar toch bleek het zo te zijn. Wat is er dan in de afgelopen 7 jaar sinds zijn vermissing gebeurd en hoe kon het dat hij echt niet meer wist wie hij was? Zoals gezegd verdween Larry dus op 15 maart 1957. 4 dagen hierna duikt voor het eerst bewijs op van het bestaan van John Johnson. Een kleine 1300 kilometer verderop trekt hij de aandacht in de staat Nebraska, waar hij meedeed aan een geldinzamelactie tegen de ziekte polio. Deze actie bestond uit vlaggenstok zitten, wat John maar liefst 30 dagen volhield. Hierdoor werd hij bekend in de regio en al snel leidde zijn flamboyante persoonlijkheid ertoe dat hij een populaire lokale radio- en tv-persoonlijkheid werd. John trouwt daar met Nancy, een gescheiden jonge vrouw van 20, en adopteert haar dochtertje. Samen krijgt het stel ook nog een zoon. In 1964 wordt bekend dat John lijdt aan een tumor achter zijn oog en dit zorgt ervoor dat hij zijn linkeroog verliest, de reden dat hij ook het ooglapje droeg. De man is dus 4 dagen na zijn vermissing een heel nieuw leven gestart. Maar waarom dan? En kan het dan echt zo zijn dat hij niet meer weet wie hij was? Sommigen geloven hier niks van en denken dat Larry destijds zijn eigen verdwijning heeft gestaged omdat hij met een schone lei aan een nieuw leven wilde beginnen. Het bleek namelijk dat Larry $20.000 schuld had en problemen met de belastingdienst die hij steeds probeerde te ontduiken. Hij verdiende niet genoeg geld om zijn schuld te kunnen aflossen en de levensstijl te leiden die hij wilde. Maar zou hij hiervoor dan echt zonder enig woord zijn zwangere vrouw en 3 jonge kinderen hebben achtergelaten en hen doen laten denken dat hij was overleden? Veel mensen geloven dit ook niet. Zij denken dat de man echt heeft geleden aan geheugenverlies en een nieuwe identiteit voor zichzelf heeft gecreëerd. Wellicht had hij toch de dag op het meer tijdens de storm een ongeluk gehad en is het geheugenverlies daarna ingezet. Anderen denken ook weer dat zijn geheugenverlies en nieuwe identiteit mogelijk verband hielden met de tumor die later werd ontdekt. Maar dit is nooit vastgesteld. Toen Larry ineens weer op kwam duiken, leverde dat nogal wat problemen op voor zijn beide echtgenotes. Mary Lou, zijn eerste vrouw, had destijds levensverzekeringsgeld ontvangen en kreeg een maandelijkse uitkering die weer moest worden terugbetaald nu Larry toch in leven bleek te zijn. Ook haar liefdesleven lag overhoop. Mary Lou had namelijk net een huwelijksaanzoek van haar nieuwe vriend geaccepteerd, maar kon niet met hem trouwen omdat haar oude huwelijk ineens weer geldig werd verklaard. Het huwelijk met tweede vrouw Nancy werd ongeldig verklaard. Maar toch is Nancy haar John, ofwel Larry, altijd bij blijven staan. Een team van psychologen die de man hebben onderzocht heeft bepaald dat de man echt geen herinnering meer had van zijn verleden. Maar helaas is er nooit een volledig antwoord gekomen op wat er met hem gebeurd was. Hij overleed namelijk in 1966 aan de gevolgen van zijn tumor. Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Crime. We zijn heel erg benieuwd wat jullie denken over deze zaak. Heeft Larry zijn eigen vermissing gestaged of was dit echt een geval van geheugenverlies? Laat het ons weten op onze Instagram @crimepodcastnl. Je kunt ook nog onze website bezoeken www.crimepodcastnl.com voor meer beeldmateriaal en bronnen. Tot volgende week!